Kasper wat gezegd. Kent u dat een beetje? Iemand heeft iets gezegd, een kind in de klas, en dat heeft ze wel zo'n zeer gedaan. En dan kunnen ze zo verdrietig over zijn, zo teleurgesteld, als het toevallig ook nog net hun vriendje of vriendinnetje is. Zo boos, soms zelfs gefrustreerd. Dat is wat. En dan merk ik elke keer weer al hoe klein deze kinderen zijn. En ons jongste kleinkind is 3. En ik kan soms ook al zo boos of zo verdrietig zijn op wat een van haar zusjes of haar broertje wel niet gezegd heeft. En dan merk je hoe klein kinderen zijn, wat brengen woorden grote dingen teweeg. Wat kunnen woorden van mensen enorm pijn doen. Woorden van kinderen naar kinderen. En zo denk ik dat er ook op deze wereld heel wat mensen rondlopen met, ja, we noemen dat tegenwoordig dan maar een complex. Een minderwaardigheidscomplex of een meerderwaardigheidscomplex. En waarin de diepste oorzaak vaak ligt wat ze als kleine kinderen te horen kregen. Kleine kinderen die te horen krijgen, het was eigenlijk niet de bedoeling dat jij geboren zou worden. En daar groeien ze mee op. En zo zeggen wij zulke dingen. En zij horen papa's tegen mama's dingen zeggen. En vooral als het christelijke papa's en christelijke mama's zijn, die zo keurig netjes naar de kerk gaan. En die goed luisteren of de dominee het wel allemaal heel goed gezegd heeft. En of het allemaal klopt naar de geloofsbelijdenis enzovoorts enzovoort. Horen ze dingen tegen elkaar zeggen die hen diep raken. En waar ze op een of andere manier wel in de gaten hebben, dat klopt eigenlijk niet. En ze horen in de familie, horen die kinderen dingen zeggen. En ze horen ooms op een verjaardag het met elkaar hebben over die ene oom die er niet is. Ik geloof dat dat roddelen heet. Dat is het voordeel als je er niet bent. Dan hebben ze in ieder geval een gespreksonderwerp. Ja, daar groeien een heleboel kinderen mee op. En ze horen ook in de kerk soms mensen dingen tegen elkaar zeggen. Op afstand, of ze horen dat wel door de telefoon. Oh, er is weer wat in de kerk aan de hand. En ze horen het aan de toon. En ze horen soms woorden. En elke keer moet je weer denken van, alle mensen, wat hebben woorden een gigantisch effect op mensen. En in de kerk is dat des te pijnlijker, omdat de kerk namelijk bekend staat om zijn geweldige, mooie woorden. Omdat ze zulke geweldige, mooie geloofsbelijdenissen kunnen schrijven. Waarin ze precies omschrijven wat ze geloven over God en over Jezus Christus en over de Heilige Geest enzovoort. En dat moet vaak kloppen tot 3 cijfers achter de komma. En als het niet klopt tot 3 cijfers achter de komma, kan je er maar zo een kerkscheuring aan overhouden. Dat zijn woorden. En een geloofsbelijdenis is geweldig mooi. Jacobus heeft het ook over in een van zijn brieven over die geweldige Joodse geloofsbelijdenis. Hoor Israël, de Heer uw God is één. Dat is een geweldige geloofsbelijdenis. Maar dan verder. En van de week las ik in de krant van een predikant, die heeft een boek geschreven. En die zei, wij zouden naast onze geloofsbelijdenissen, want daar was die ook voor, een levensbelijdenis moeten hebben. En dat was mij uit het hart gegrepen, maar ik denk vooral dat het Jacobus uit zijn hart gegrepen zou zijn. Een levensbelijdenis waarin je beleidt zo je wil gaan leven. Als kerk met elkaar en persoonlijk. Ik denk dat het Jacobus uit zijn hart gegrepen was. Want Jacobus leefde namelijk ook in een tijd dat de mensen het zo geweldig mooi konden zeggen. En dat tegelijkertijd hij steeds moest constateren, maar dat leven en de manier waarop ze met elkaar omgaan, staat daar volkomen haaks op. En daarom zou het best mooi zijn als we met elkaar naast een geloofsbelijdenis ook een levensbelijdenis hadden. Want, lieve mensen, de wereld, heeft de wereld wat aan onze geloofsbelijdenissen? Echt niet. Al klopt hij tot 3 cijfers achter de komma, de wereld heeft er 0, niets aan. En dan denken wij misschien, maar God heeft daar wat aan. Maar ik weet het niet of God zit te wachten op een kloppende geloofsbelijdenis, als daar geen levensbelijdenis aan vastgekoppeld is. Waarin dat geloof, wat je uit met elkaar, wat je uitspreekt, wat je uitzingt, waarin dat zichtbaar wordt, want daar heeft de wereld wat aan. Als geloof wat beleden wordt, zichtbaar wordt. En de Jacobus behandelt dat in deze schitterende, en ik vind het ook een hele bijzondere brief. Vanavond willen we met elkaar nadenken over het spreken. En dat is ook één van die, ik zou maar zeggen, rode draden die door de Jacobusbrief heen gevlochten is. Hoe spreken wij? Hoe praten wij? En dat doet hij op een bijzonder mooie manier. In hoofdstuk 1 en 2 komt hij een aantal keren terug op het spreken van mensen. Met name over dat ze zo mooi kunnen praten en in de praktijk wat anders doen, wat daar haaks op staat. In hoofdstuk 4 en 5 heeft hij het ook over het spreken. Ook vaak over grootmoedig spreken, hè? Van laten we winst maken en zo, weet je wel. En dan in hoofdstuk 3, midden in die brief, en dat vind ik zo mooi, komt hij tot de kern van de zaak. Want het gaat hier over een immens groot probleem. Het spreken van mensen, en laten we het vanavond beperken tot het spreken van christenen. Het is een immens groot probleem en het is schitterend hoe hij dat, laat ik zeggen, steeds verder weet terug te brengen. Het is net of iemand heeft een rapport geschreven, weet je wel, zo'n dik rapport. Een aantal ambtenaren hebben daar, ja, geen maanden, maar jaren aan gewerkt, weet je wel, dan krijg je zo'n dik rapport. En op een gegeven moment zegt iemand, maar daar kunnen we niks mee. Dus dat wordt teruggebracht tot 10 kantjes. Nou, de meeste mensen gaan geen 10 kantjes lezen, wordt teruggebracht tot 1 kantje. En tot een pericoopje. En dan zegt iemand, kunnen we het in 1 zin samenvatten? Het probleem, dat is mooi, hè? In 1 zin. Weet je in 1 keer waar het over gaat? En als je die zin nou nog zo kort en zo mogelijk maakt. Nou, Jacobus heeft een heel klein woordje ervoor, waar dit hele probleem mee samenvat. En het is ongeveer 7 centimeter lang, dat woord. Ik zal het u laten zien. En ik steek niet mijn tong naar u uit. Maar hij brengt het terug tot dat ene woordje tong. En dat doet hij op een hele bijzondere, knappe manier. En daar gaan we met elkaar naar kijken, want dat is ook communiceren. Hè? Communiceren zoals Jacobus dat doet. En waarin dit probleem weet terug te brengen uiteindelijk tot één woord tong. En dat gaat dus van hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, kom je bij dat scherpe puntje uit. Scherpe tong. En dan gaat het weer door, gaat hij dat weer uitwerken in hoofdstuk 4 en 5. Nou, heeft u een beetje beeld hoe Jacobus, hoe knap ook, hij dat opbouwt. En ja, bij tong hoort natuurlijk ook communiceren. We gaan lezen in hoofdstuk 3. Daarboven staat in de NBG de zonde van de tong. Hoe zullen wij dat tegenwoordig, moet je dat een beetje digitaal verwoorden? Zullen wij de zonde van de mail noemen? Of de zonde van de Twitter? Of... Ja, wat wou jij? Ja? Dat is hetzelfde, hè? Ik bedoel, er zijn ook woorden die... Kijk, vroeger werd alles met de tong bijna uitgesproken. Er werd heel weinig geschreven. En je moet natuurlijk die woorden die je met een tong uitspreekt... die komen nog geniepiger over soms als je ze in een mail neerzet, hè? Want dan kan iemand ze namelijk 5 keer lezen. En dan komt dat nog wat harder aan, hè? Als je het gehoord hebt, kan je nog jezelf wijsmaken... misschien heb ik het verkeerd gehoord. Maar op die mail, daar staat dat. Ja? Dus ook de zonde van de mail en de Twitter en noem maar op. Hij zegt het volgende. Laat niet zovelen uw leraars zijn. Mijn broeders, gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. Moet u niet al te mannelijk lezen. Het geldt ook voor een volmaakte vrouw. Dus wilt u een volmaakte vrouw zijn... Dan is hier de weg gewezen door Jacobus. En dan zegt hij het volgende. In staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Dan gaat hij dat heel mooi opbouwen. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Nou, dat is al heel wat, hè, zo'n groot paard, maar hij gaat dat uitbouwen. Let op wat er nu komt. Zie ook de schepen. Dat is net even groter als een paard, hè? Zie ook de schepen. Ofschoon zij ook zo groot zijn en door sterke winden worden voortgedreven, worden door een zeer klein roer gestuurd. Dat is wat, hè? Waarheen naar het believen van de stuurman wil. En dan komt het vergelijk. Zo is ook de tong een klein lid en het voert toch een zeer hoge toon. Bijzonder mooi zoals hij dat zegt, hè? Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Ze is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet. Terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Wat een zin, hè? Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. En dan eindigt hij met twee vragen. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeder, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Dat is heftig, hè? Heftig, maar ook wel weer mooi verwoord. Dus ik kan er echt van zitten genieten hoe hij dat verwoordt, hoe hij dat opbouwt, hoe hij communiceert. Nou, hij begint even met laat niet zoveel uw leraars zijn. Daar kan je van alles in onze tijd van denken, maar het gaat er natuurlijk om de tijd van toen. En dit waren vooral Joodse gelovigen waar hij aan schrijft. En de Joodse gelovigen hadden met rabbies te maken, was ook niks mis mee. Wat wel wat mis is als mensen voor rabbietje gaan spelen. En daar is waar hij het eigenlijk over heeft. Mensen die voor rabbietje gaan spelen. Die allemaal precies weten hoe het zit. Die had je toen, hè? Mensen die precies wisten hoe het zat. En dan ook druk daarmee bezig waren. Dus druk bezig waren met hoe het zit. Dat is wat anders dan hoe je moet leven, hè? Nou, daar hadden ze in die tijd best last van. En daar moeten wij ook regelmatig aan denken. En misschien voor onszelf eens kijken. Dan ben ik ook zo iemand die iedereen vertelt, precies vertelt hoe het zit. Of is het mijn leven? Ja, wat zichtbaar is. Nou, dat is waar dat hier over gaat. En dus die mensen die rabbetjes spelen, hè, daar zegt hij tegen, gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen alle in velerlei opzicht. Wat van belangrijk is, is dat Jacobus niet het tegen hen heeft. Heeft u het gezien? Welk woord hij steeds gebruikt, welk persoonlijk voornaamwoord? Wij. Dat is belangrijk, hè? Hij rekent zichzelf daarin van, jongens, waar ik met jullie over praat is, zegt Jacobus als ik in de spiegel kijk, is ook mijn probleem. Ja, en dat is ook al van belang, hè? Want mensen die rabbetjes spelen, weet je waar die het probleem altijd zien? Bij zij. Ja? Moet je maar eens opletten. Je hebt mensen die praten over wij, als het niet goed gaat, en je hebt mensen die praten over zij. En ook wij christenen kunnen dat behoorlijk goed, vooral als zij toevallig van een andere kerklid zijn, hè? Ja? Dan hebben we, ja? Nou, dus, want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, even zo goed een volmaakte vrouw, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toon te houden. Dus daarmee geeft hij dat aan, hè? We hebben daar al een paar studies geleden over nagedacht, over het begrip mashal. Hè? Een mashal is dus een overdrijving, een bewuste overdrijving om iets heel scherp neer te zetten. Nou, dit is ook eigenlijk een beetje mashal-achtig, hè? Van waarin hij dus heel bewust neerzet van mensen, realiseer je hoe krachtig de tong is en wat je dus met de tong kan doen. En als je die in bedwang kan houden, nou ja, dan ben je ook wel in staat om je hele lichaam in toom te houden. En En misschien is het ons nog wel, misschien, ja, je hebt wel eens van zo'n moment, weet je wel, dat je in ene best iemand even een map zou willen geven. En ik denk dat het voor de gemiddelde Nederlander toch iets minder moeilijk is om zich daarvan te beheersen dan om iets te zeggen. Die map hou je in één, denk je, nee, dat kan ik niet doen, dat mag ik niet doen. Maar iets zeggen, dat weet je wel, het is er al uit voordat je het weet. En je hebt al wat kapot voordat je het in de gaten hebt. Dus hij zet het hier best heel scherp neer. En dan gaat hij dat vergelijk maken, prachtige vergelijking, daar werkt hij heel veel. Als wij paarden de toom in de bek leggen, hè, dat is het bit, zodat ze ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Nou, bij een paard, misschien heeft iedereen dat niet helemaal meer. Hè, die leidsels die komen hieruit. Hier heeft hij dus een bit in zijn mondhoeken. En ik kan mij nog herinneren, als kind, ik vond dat natuurlijk geweldig, dat ik voor de eerste keer echt met het paard mocht gaan werken op het land. En dan kreeg je die leidsels in je handen en dan moest het paard naar links of naar rechts. En wat deed ik dan? Ik gaf daar echt zo'n ruk aan. Want in mijn gedachten zag ik natuurlijk, ik liep achter zo'n hele grote Belgische knol, weet je wel. Dan ben je zelf klein en loop je achter zo'n enorm groot Belgisch paard. En dan ga je dus dit doen, hè. Want ja, ik ben maar een jochie. En hoe kan ik dat grote paard besturen dat hij gaat doen wat ik wil? En ik kreeg enorm op mijn dak. Want wat werd mij geleerd? Een paard is hier supergevoelig. Dan hoef je maar iets aan te raken. En dus dat deed hem natuurlijk verschrikkelijke pijn, hè? Dat ik even zo deed en zo deed. Mij werd dus geleerd, als ik maar heel iets met dat leidsel zo doe, sommige paarden hoef je er maar op te tikken. Dan voelen ze dat hier al en dan weten ze al, ik moet naar rechts of naar links, hot of haar, voor de hele oude boeren onder ons. Ja? Dat moest ik leren. En ik kon mij dat niet voorstellen. Dat grote, machtige paard. Ik meende echt dat ik uit volle kracht dat beest op... Ik trok hem bijna om. Echt waar. Dat beest ging helemaal zo. Want ja, die reageerde natuurlijk heel, heel heftig daarop. En dan ben je daar zo van onder de indruk dat je als kleine jongen met ietsje zo, of ietsje zo, dat grote beest naar links, naar rechts krijgt. Precies zoals je dat wil. Nou, dat beeld, dat kenden die mensen natuurlijk in die tijd ook, hè. Overal waren de paarden. En de mensen die begrepen met dit beeld wel wat Jacobus bedoelde. Heel iets, iets. En je hebt dat paard. Dan zegt hij, nou, dat is de tong. Dat is de tong. Wat een enorme kracht zit er dus in die hele kleine tong. En wat kan die hele kleine tong hele mooie dingen zeggen? Maar wat kan die hele kleine tong ook de meest afschuwelijke dingen zeggen? Waarbij mensen, als ze dat misschien als kind gehoord hebben, hun hele leven gebukt ondergaan. En wat gebeurt er namelijk niet in gemeentes in onderling, als gemeente, de ene kerk naar de andere kerk en binnen een gemeente? Nou, daar heeft hij het over. Dus als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat ze ons gehoorzamen, kunnen wij ook het gehele lichaam besturen. En vervolgens pakt hij dat beeld. Hè. Je had in die tijd eigenlijk, je zou kunnen zeggen, twee vormen van transport. Over het land had je dan, hè, was het meestal het paard. En je had natuurlijk het transport over het water met een schip. En dat is natuurlijk ook zo bijzonder om te zien. Hè. Als je zo'n groot schip hebt. En dan, wat is nou een roer? Dat is toch zo ongelooflijk klein in verhouding tot dat schip. En dat dan, dat schip, zegt hij, dat die stuurman met dat hele kleine roer, hè, dan is het niet meer hot en haar, maar dan is het stuurboord en bakboord. Ja, dat hij dat zomaar kan besturen. En weer maakt hij dus dat vergelijk van, nou, dat is dat hele kleine tongetje daar wat je in je mond hebt. Weer maakt hij dat vergelijk. Ik vind het heel mooi zoals hij dat uitlegt. Zie ook de schepen. Ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voorgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd. Ziet u ook wat dit heeft over groot en klein, hè? Dat hij dus die tegenstelling heel sterk neerzet om ons maar te laten realiseren, oh, dat hele kleine tongetje van mij, wat doe ik daar allemaal mee? Dus waarheen? Naar het believen van de stuurman. Zo is ook de tong een klein lid en het voert toch een hoge toon. En dus hij doet zijn uiterste best om, hè, om klein en groot steeds tegen elkaar te zetten. Om dus scherp te krijgen, om mensen te laten nadenken. Ongelooflijk, wat, het is maar een centimeter of 7, 8. Ja? En wat zijn de effecten enorm groot? Hij gaat verder. Hij zegt, zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Nou ja, dat weet je wel. Met name natuurlijk als een bos droog is, je hoeft maar één sigaretje weg te gooien. Ja, wat zit daar nou aan? Een vuur. En één sigaretje. En binnen de kortste keren staat zomers zo'n heel bos staat in brand. En weer opnieuw, dus om aan te geven, mensen, ja, hier die mensen, en dan zeggen tegen ons, met dat hele kleine dingetje, wat een enorm effect kan je daarmee doen? Wat hebben bepaalde redenvoeringen in de wereld niet teweeg gebracht? Een paar redenvoeringen en 6 miljoen Joden gaan de gaskamer in. Ja? Dat is even omdat iemand met zijn tong wat doet. En je hebt maar zo een wereldoorlog te pakken met je tong. Dus, en dan zegt hij dus, hè, zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Dat klinkt niet al te positief allemaal, hè? Maar hij probeert ons op scherp te krijgen. Ook de tong is een vuur, zij is een wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Nou, ik denk dat dat net van dat paard wel wat te begrijpen is, en van die boot is natuurlijk wel te begrijpen, en dat ene kleine vlammetje wat in dat bos terechtkomt en het hele bos brandt af, dat is te begrijpen. Hier heeft hij een beeld dat denk ik dat toch wat lastiger is voor ons. Hij heeft het dus over, en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl het zelf in vlam gezet wordt door de hel. Waar hij het over heeft is, het rad der geboorte, dat slaat op de levensloop. En het beeld wat hij hier gebruikt, ook vanuit het Grieks, is, ik heb nog even gekeken of ik een fietswiel in de schuur had liggen, maar dat had ik niet, anders had ik dat meegenomen. Dat je dus een wiel neemt en midden in dat wiel zit een as. Dus het draait om die as, weet je wel? Je kan best een paar spaakjes hier en daar missen of zo. Of hier en daar kan dat wiel misschien niet helemaal goed meer zijn, maar dan draait het nog wel. Maar die as, hè? Die as die moet goed zijn, dat staat centraal. Die as bepaalt of dat wiel goed draait, de levensloop. En dan mag u raden wat de as is bij Jacobus. De tong. Zo centraal stelt Jacobus hier dus de tong. Dus het is de tong, is de as. Uiteindelijk zegt hij, daar draait het om. En nou, dat, even kijken hoor, van en het rad der geboorte in vlam zet. Dus waar hij hiervan uitgaat is die as, die wordt ergens door, ik zou maar zeggen, gevoed. En van nature, zeg ik het dan maar even, hè? Zeg hij toch, van nature wordt die gevoed door de hel. Het vuur van de hel. Als Jacobus het hier over het vuur hebt, dat die tong, die dus, ja, als een vlammetje is die een bos aansteekt, zegt hij, maar in wezen komt dat vlammetje uit de hel. Dat is scherp, hè? Uit het vuur van de hel. Daarvan neemt de mens dat van nature, dat vuur mee en dat wordt de as waar het omheen draait. En als eenmaal die as in de brand vliegt, dan weten we wel, dan is het heel snel afgelopen met het draaien van dat wiel. He, ze hadden toen houten wielen, hè? Dus zo moet u dat beeld zien van hem. Dus, en dan zegt hij dus, als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Het is nogal niet wat. En dan gaat hij nog weer verder, want het is net of Jacobus het bijna niet kan begrijpen, dat hij er niet over uit kan, laat ik het maar zo zeggen, hoe erg het gesteld is met de tong. Want dan gaat hij daarna nog weer verder met zijn beelden, want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen. He, de mens is in staat om, heb je dat wel eens gezien? Zo'n jochie in India, nou ja, ik ben niet in India geweest, maar ik zie dat als op een film, met een klein stokje, zo'n jochie, een grote olifant. Ja, mensen zijn in staat om zo'n grote olifant te bedwingen. Maar eens nagaan wat Jacobus zei, die grote olifant, die kunnen wij bedwingen, wat kunnen we niet bedwingen? Dat hele kleine tongetje. Ja? Dus, want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen. En zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. En dan gaat hij verder door bij dat bekende probleem uit te komen. En dat is natuurlijk vooral voor ons, want dit in wezen geldt dit natuurlijk voor alle mensen, hè? Dat dodelijk venijn uit die tong. Maar waar het vooral Jacobus dan om gaat, is dat hij gaat uitleggen. En wij weten het zo mooi te zeggen. Dus met diezelfde tong zeggen wij hele mooie dingen. En met diezelfde tong zingen wij de meest mooie liederen. En dat is wat hem helemaal dwars gaat zitten. Ja, als christenen dus dat vuur van de hel in zich krijgen in hun woorden. En ik zou daar willen zeggen van waar wij over na moeten denken is of wij vurig spreken of spreken met vuur. Dat je dat misschien regelmatig is aan jezelf vraagt. Heb ik nou vurig gesproken vandaag als het over God gaat? Of over, ja, of dat ik heb gesproken met vuur. Met vlammende woorden, misschien tegen mijn eigen vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, of in de gemeente waar ik predikant ben, moet ik dat regelmatig mezelf afvragen. Heb ik nou vurig gesproken of gesproken met vuur? Nou, ik denk dat als we dat onszelf, maar ook bijvoorbeeld in een gezin, elkaar eens regelmatig zouden afvragen of binnen de geloofsgemeenschap, dat we misschien nog wel eens erachter kwamen en zeiden, ja, we hebben gesproken met vuur. In plaats van dat we vuren gesproken hebben. Nou, dat is het punt hier. En het komt uit diezelfde mond. En dan zegt hij dus, met haar loven wij de Heere en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen. Nou, waar dat woordje loven, wat daar staat in het Grieks het woordje eulogio. Dat is het woord wat ook heel vaak met zegenen vertaald wordt. We hebben soms van allerlei mooie beelden bij het woord zegen. Maar letterlijk staat er voor het woordje zegen, ui is goed en logio is spreken. Dus zegenen is goed spreken. Dus als God zegent, spreekt hij goed. En u weet, als God spreekt, dan is het er. Hè? Hij sprak en het was er. Zo begint hij al met de schepping. Dat is het mooie van als God ons zegent. Heeft u wel eens in de Bijbel zien staan dat wij God zegenen? Staat er? Het zijn natuurlijk hele nare teksten voor ons. Hè? Want we zijn gelukkig een beetje nederig genoeg om te weten dat wij God niet kunnen zegenen. Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. Kent u die psalm? Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. Dus dan zegen ik God. Maar wat betekent het dus als ik dat zeg? Spreek goed over God. En dan in die zin kunnen wij dus God zegenen. En als wij dus anderen zegenen, wat doen we dan dus? Goed spreken. Kent u die tekst? Dat Paulus zegt, als mensen lelijke dingen tegen je zeggen, dan moet je ze zegenen. Nou, ik ken bijvoorbeeld iemand, dat is heel aardig, heel goed bedoeld hoor, die in een bepaald huis waren mensen, die hadden wat lelijks van haar gezegd. En toen fietste ze daar langs en deed ze hand omhoog en toen zei ze, ik zegen jullie. Mooi hè? Best mooi hoor, maar dat bedoelt Paulus niet. Er is niks mis mee hè, dat iemand dat doet hoor, want dat lukt niet iedereen. Om te zeggen, ik zeg jullie. Wat bedoelde Paulus? Zij spreken kwaad van jou, wat ga jij nu doen? Goed spreken van hen. Dat is dus als Paulus en Peter zeggen dat ook hè, als mensen zeggen spreken kwaad van je, zegen ze dan. Het is dus niet zo, je handen omhoog doen, mag je doen hoor, er is niks mis mee. Maar het gaat erom dat jij de buurt ingaat en zegt, ik ga goed van hen spreken. Dan moet je zeggen, dat valt niet mee. Als je weet dat ze je in de buurt kwaad van je hebben gesproken, om dan zo te reageren. En dat geldt dus ook voor zegenen. Zo mogen wij dus God zegenen. En dan gaan we dus goed spreken over God. Nou, geweldig om dus dat te mogen doen. En dat woord, eulogio, dat staat hier. Dus met haar loven wij de Heere. Wij spreken goed over God. We zingen mooie liederen. En we zeggen geweldige dingen, God en Vader. En dan staat er, en met haar vervloeken wij de mensen. En vervloeken is precies het tegenovergestelde van zegenen. Dus dat is kwaad spreken. En daarom zegt Paulus dat ook zo mooi. Hè? Ze kwaad van je spreken, zegen dan. Zij spreken kwaad van je. En maar vooral van belang wat een vloek in die zin doet. Wij kennen natuurlijk ook wel uit Afrika en zo dat er vloeken uitgesproken worden. En wij zeggen, nou, daar doen wij niet aan, hè, wat die mensen daar doen. Nou, reken erop dat wij, als u dus iets kwaads, noem maar wat, netjes op de verjaardag, keurig netjes bij het gebakje, bij de tompoes en de koffie, zeg je iets kwaads over die ene zus die er niet is. Weet je dat je haar dan vervloekt? Ja, dat gaat werken als een vloek. Die negatieve woorden van jou, die komen bij die ander aan en die denkt, toch ook niet, die deugt toch ook niet helemaal. En ja, dan gaan we door. Dat is wat de Bijbel noemt vloeken. En daarom, lieve mensen, daarom is Jacobus hier zo fel. Dat wij, van die tong, dat je dus door te roddelen en lelijke dingen te zeggen tegen iemand en vooral over iemand, dat je hem in wezen vervloekt. Het gaat werken als een vloek. Die omgeving gaat daarop reageren, die gaat ook negatief doen enzovoorts. En die ene persoon die gaat steeds verder naar beneden. En vandaar dus dat hij dat hier zo zegt, met haar loven wij de Heere en Vader en met haar vervloeken wij de mensen. En natuurlijk, u en ik weten ook wel dat de meeste mensen om ons heen niet deugen. Hè? Ja toch? Het is toch allemaal niet zo goed met die mensen. Maar ja, weet je wat hij hier zegt? Wat is het eerste waar je aan moet denken als je aan een mens denkt? Geschapen naar het beeld God. Als je dat nou eerst weer in gedachten brengt, weet je wat, dan krijg je alweer iets, wat zeg je alweer iets goeds, hè? Snap je dat? Hoe je dus, je bent natuurlijk enorm teleurgesteld of gefrustreerd of boos over wat iemand gezegd heeft. En dan zit je in die lijn dat je me zo gaat vervloeken, zonder dat wij dan een GVD of zo zeggen. Maar je gaat iemand vervloeken, ja? En dan ga je dus, in ene ga je denken, wacht even, hij is geschapen naar het beeld van God. Zie je dat je dan al op de wissel omgaat? Ik heb dat wel eens nodig hoor, want dan ben ik echt wel eens kwijt. Ja? Nou, heel bijzonder zoals hij dit dus zegt, dat hij dus zegt, hè, dus niet zomaar mensen die naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Denk daar nu eerst eens aan, zegt hij. Dan zit je alweer op dat andere spoor. Uit dezelfde mond, daar komt het weer, komt zegening en vervloeking voor. Dus voor zegening staat daar weer dat woordje eulogia. Goed spreken. Uit dezelfde mond komt goed spreken en kwaad spreken voort. Nou ja, dat zegt die jongens, dat kan toch niet? Dat wil dus niet zeggen dat er niet gesproken mag worden over mensen die verkeerde dingen doen of kinderen die ondeugend zijn. Dat was mama. Als papa thuis komt van zijn werk en dan mama zegt, joh, het was met Jan weer helemaal. Ja, daar gaat het natuurlijk niet. Maar hoe vertel je daarover? Hoe spreek je dat? Is dat allemaal in het negatieve? Nou, dat is waar het hier over gaat. En dat je dat tegen een kind, nogmaals, je kan 1000 keer gelijk hebben tegen een kind als je zegt dat hij het niet moet doen. Maar wij kunnen het zo zeggen, dat een kind daar, ja, zich heel ver mee weggedrukt voelt of niet thuis voelt of vooral niet veilig voelt. Zeg, dat kan maar zo gebeuren. Dus uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. En vervloeken zijn dus die woorden die iemand kapot maken, naar beneden drukken. En denk erom, daar hoort ook ons gewone roddeltje bij hoor. Ja? Wat we al lang geaccepteerd hebben als kinderen. En ach, u weet wel, als u nou toch wil roddelen in de gemeente. Die tip heb ik u al eens gegeven, hè? U zegt iets lelijks over iemand te zeggen. Ja, ik zeg dat niet om te roddelen, maar dan kun je voor hem bidden. Ja? Ja, we zijn daar heel slim in. Ja? Dus, nou. En dan zegt hij, dit moet mijn broeders niet zo zijn. Zeg ook weer die liefde die daar uitspreekt. Maar vooral ook, ja, wat mij ook treft is dat hij dat hier ook dat woordje wij gebruikt, hè. Dat hij weet van dit grote probleem, is niet het probleem van die mensen daarginds, het is ook mijn probleem. En tot slot eindigt hij met een tweetal vragen. Ook dat is dus een manier van communiceren. Is ook vooral een Joodse manier van communiceren. Hè? Rabbis konden vooral communiceren met elkaar door elkaar vragen te stellen. Gaven vaak geen antwoorden, maar probeerden de ander aan het denken te krijgen. En dat doet hij hier dus ook. Dan zegt hij, doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Nou ja, hij geeft geen eens antwoord. Want iedereen weet, dat kan niet. Uit diezelfde ader, uit datzelfde gaatje, komt niet de ene keer bitter water naar boven en de andere keer zoet water. Maar tegelijkertijd zet hij die mensen weer aan denken en te zeggen van, jongens, maar die tong doet dat wel, hè. De ene keer zegt hij hele mooie dingen en de andere keer zegt hij hele lelijke dingen. En dan komt die tweede vraag. Kan soms mijn broeder, ziet u met hoeveel liefde hij dat ook weer zegt, hè? Kan soms mijn broeder een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Hè, om het nou maar heel dichtbij te houden. Een appelboom brengt toch geen peren voort en een perenboom geen appels? Hè, nou, dat is wat hij hier dus zegt en ook weer opnieuw hen laat nadenken. Hè, van uiteindelijk komt er met je tong uit wat erin zit, hè? Dat, kijk, wij kunnen natuurlijk nog heel lang het heel, heel aardig laten lijken. Door mooie dingen te zeggen en aardige dingen te zeggen. Ja, dan gaat er ineens iemand op je lange christelijke tenen staan. En dan floeps is het eruit. En weet u wat eruit komt? Wat erin zit. Ja, ik ben vergeten mee te nemen. Ik neem vaak een tube tandpasta en een tube mosterd mee. En dan zeg ik, u weet wat er gebeurt als ik in die tube tandpasta knijp. Wat komt er altijd uit? Tandpasta. Om de simpele reden dat het er in zit. Dat is een hele mooie tube, hoor. Hele mooie tube. En ik heb ook een tube mosterd bij me. En ik knijp erin, wat komt eruit? Ja, mosterd, zeg je. Ja, om de simpele reden dat het erin zit. En niemand van u verwacht, s'avonds bij het tandenpoetsen in de tube, ja, wat zou er uitkomen? Misschien mosterd? Nee, mosterd is best lekker, maar ga je tanden niet meer poetsen. He, en je doet ook geen tandpasta op je kroket. Nee, ik hoor daar heel weinig over. He, dus, ja? Snap u het beeld? Er komt uit wat er in zit. En dat, lieve mensen, dat gebeurt met die tong. En vooral als het een heel klein beetje tegen zit, dan kunnen wij het spel niet meer meespelen met onszelf. En dan komt er uit wat ons inzit. En als u denkt, oei, dat is er uitgeflipt bij mij, dat had ik nooit mogen zeggen, dan is dat goed om dat te denken. Maar weet u wat het grootste probleem is? Niet dat eruit is gekomen, maar dat het erin zit. En wij, lieve mensen, gaan trainen op wat er uitkomt, in plaats van dat we gaan bezig zijn met wat erin zit. Nou, dat is iets van die geweldige wijze lessen van Jacobus. En ik hoop dat u daar iets aan hebt. We kunnen zo meteen ook nog een aantal stukjes lezen van Jacobus over het spreken. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat u misschien daar vragen over heeft of opmerkingen over heeft. Over het punt van de tong. En denk daarbij, een heleboel woorden met de tong doen wij tegenwoordig. Of schrijven en vooral per mail en per Twitter en ik weet niet wat er allemaal is. Is er iemand die wat wil vragen, zeggen, opmerkingen? Het kan ook zijn dat je zomaar wat er binnen schiet. Wat zeg je?
Er komen hier wetten volgens mij tegenaan dat als je op tegen mij denkt, nou, hoe moet je dat weten, hoe moet je dat zien, hoe ga je met dat soort dingen om? Wat is je belang, wat zeg je, wat zeg je niet? Zeg je altijd de volledige waarheid in alle zaken?
Dat is heel veel over de tong. Ja, maar we gaan nog niet over de tong, dus dat scheelt wel. Ja. Je zegt, als je, het gaat in je werk en je zegt bijvoorbeeld positieve dingen over anderen, dat dat niet altijd een positief effect heeft. Begrijp ik dat goed? Geef ik dat goed?
Bepaalde dingen weet je niet goed zijn, dat wordt er wel. Je hoort vervolgens andere mensen die daar op een bepaalde manier zeer positief over zijn. Hier zie je ook soms mensen die op slinkse wijze gewoon bepaalde dingen voor elkaar krijgen. En die ze eigenlijk voor elkaar zouden moeten werken, dat ze dan een verkeerde positie terechtkomen.
Ja, maar ik kan u toch niet helemaal volgen wat uw probleem ermee is. Ja, oh ja, ja. Ja, nou ja, ik gaf dus al aan, als we praten over goed spreken en kwaad spreken, kan goed spreken zegenen ook zijn dat de verkeerde dingen en de zonden aan de kaak gesteld worden. Ons probleem is vaak hoe wij het doen. Ja? Hebben wij met het aan de kaak stellen, gaat iemand dan over de tong? Om dat gezegde dan maar even te gebruiken van, hoor eens even hoe slecht hij is. En een hele, want waarom roddelen wij eigenlijk? Hebben we daar ideeën waarom we roddelen? Om er zelf beter van te worden. Ja? Er is geen goedkopere en makkelijker manier om zelf boven anderen uit te stijgen door de anderen om je heen naar beneden te praten. Ja, dan hoef je niks te doen. Geen enkele prestatie. Of alleen maar te zeggen, jongen, jongen. Soms hoef je alleen maar je hoofd te schudden. En je, oh, 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 oh. Ja? Nou, dus. En ook op werk, maar ook in een gezin en zelfs in een huwelijk gebeuren die dingen. Of heb je, als je spreekt, tot doel de ander omhoog te krijgen. En dat kan dus zijn, een ander omhoog krijgen door hem aan te spreken over zijn zonde en verkeerde dingen, waarin die ander niet lager is als ik, maar hij is wel gezakt. En hoe, nou, ja, wat is dus echt je doel in je spreken? Is om die ander omhoog te krijgen of naar beneden te krijgen, om dat te zeggen. En dan kan dus eulogio, goed spreken, kan dus inhouden dat je spreekt over het kwaad. Heb je daar zo iets aan? Maar je zei nog iets, hè? Ja, het gaat dus helemaal om de intentie. En verder moeten wij niet de illusie hebben dat wij met goed spreken heel veel gaan bereiken. Als dat je illusie is, of als je dat denkt, maar het is wel je opdracht. Ja, wij moeten dus goed overeind houden wat onze opdracht is en wat wij zelf graag daarmee zouden willen bereiken. Nou, dat bereiken we dus vaak niet. Mijn eigen vader was een hele negatieve man. En als ik u op bezoek kwam, kon ik hem geen groter plezier doen dan over anderen te roddelen en negatieve dingen te spreken. Ja, daar kwam ik dus niet voor. En hij kon zich dus ongelooflijk aan mij ergeren dat ik dan iets positiefs daartegenover stelde. Dus ik bereikte daar echt helemaal niks mee met dat. Maar ik wou daar gewoon niet aan meedoen. Ik heb daar een keuze in gemaakt. Maar dat vond hij een hele vervelende keuze. Je zei nog iets, dacht ik, aan het eind. Maar ik ben het al vergeten, wou ik nog op ingaan. Maar. Dus. Ja. Dus je bereikt. Je moet niet kijken naar wat wil ik ermee bereiken. Dat is aan God, hè? Wij hebben de opdracht om goed te spreken.
Maar ik vind het wel moeilijk, want de Heer Jezus spreekt soms ook best veel scherp.
Ja. Wij staan, en helemaal als we de woorden in zijn oorspronkelijke taal lezen, ook van Paulus, staan wij verbaasd dat er helemaal geen lieve Paulus is, geen Sint Paulus, en ook helemaal geen lieve Heere Jezus. Helemaal geen lieve ons lief Heerke of zo is daar helemaal niet bij. Ja? Hij zegt woorden dat als die zondags in de gemiddelde kerk gezegd zouden worden, hoefde die predikant niet meer terug te komen. Ik denk zelfs dat hij na afloop al een heleboel en dat hij minstens middags zo'n lading e-mail zou hebben. Maar het gaat om de intentie die hij heeft. Hè? Daarom zei ik al, eulogio en goed spreken betekent niet dat je dus hele aardige en lieve woorden gaat zeggen, die op zijn tijd ook goed en fijn zijn voor iedereen, waar die behoefte aan heeft. Maar dat je dus ook het kwaad durft aan te spreken, maar met als doel dat diegene die daar gezakt is weer omhoog komt. Terwijl dus, ik pak nog maar even de roddel, is de bedoeling om, zelfs als iemand het nauwelijks gedaan heeft, hem naar beneden te krijgen. En de zegen is dus om iemand naar omhoog te krijgen. De vloek, het vervloeken is om iemand in het spreken naar beneden te krijgen. We moeten ons realiseren dat elk roddeltje een vloek is. En wij denken misschien, ja, maar ik heb toch nooit geen gezegd? Ja? Maar God zegt, elk roddeltje is een vloek, gaat werken als een vloek. Dus ja, het is dus de intentie, maar het is heel goed dat je zegt, omdat wij namelijk vaak geen flauw benul hebben, hoe scherp Jezus het zei. En Paulus net zo. Heel goed om te zeggen van er is. Ja, ja. Het zijn niet alleen de woorden, en dat kom je ook in het kerkelijk leven kom je dat tegen, maar ook gewoon in een huwelijk, dat het helemaal goed is wat iemand zei, alleen op het verkeerde moment. Ja, dus goede woorden, eigenlijk zegenende woorden, kunnen op het verkeerde moment of in de verkeerde situatie, u noemt dus even iets wat je eigenlijk onder vier ogen zou moeten zeggen, dat zeg je dan waar de 10 bij zijn, dan gaan dus die goede zegenende woorden werken als een vloek. Ja, dus dat is heel goed om te zeggen, het gaat niet alleen dus dat je de juiste woorden zegt en dat ook je gezichtsuitdrukking en zo die erbij is, maar het kan dus op het verkeerde moment zijn en het kan op de verkeerde plaats zijn. En wat heb ik dat ook in het gemeentewerk veel meegemaakt, dat ik dacht van wat iemand zei, dat waren eigenlijk goede woorden, maar wat een ongelooflijk ongelukkig moment, of wat een ongelukkige plek om dat te zeggen. En terwijl dus die woorden van zegen uiteindelijk eindigden in een vloek. Ja, heel mooi. En soms kan dus zwijgen een geweldige manier van spreken zijn. Ja. En als we het over de tong hebben, moeten we soms het puntje van onze tong afbijten. Nou, dat is ook wel zo'n beeld van vurige kolen op iemands hoofd zetten. Dat is dus ook voor zover ik dat spreekwoord ken, want dat is natuurlijk uit een tijd die alweer bijna voorbij is. Maar voor zover ik weet betekent vurige kolen op iemands hoofd gooien is, moet ik even goed denken, ik waag het er zelfs niet eens aan. Wie kan mij helpen om dat precies uit te leggen? Weet iemand? Wat zeg je? Kwaad met goed vergelden. Is het klopt dat? Kwaad met goed vergelden? Ja, het is eigenlijk dat je door iemand vurige kolen is. Ja, ik denk dat je het wel goed verwoord hebt. Van iemand zegt iets kwaads tegen iemand anders en dan zegt hij iets goeds terug. Dan heb je inderdaad dat beeld en dat moet erin branden als vurige kolen.
Ik mocht van de week voor de.
Ja, je mag het zo geven, het beeld. Nee, de vurige kolen weet ik. Ja, ik geloof wel dat het in de Bijbel zelf staat. Ja, ja. En dan moet je natuurlijk afvragen wat het daar betekende. Hè? Want dat zijn wel kolen van 2000 jaar geleden. Hè? Waarin kolen soms iets anders kunnen betekenen direct als het beeld wat wij hebben. Maar voor zover ik weet is het inderdaad van kwaad met goed vergelden. Waardoor dus iemand eigenlijk ja, in die zin voor schut komt te staan. Iemand, want er zijn een heleboel mensen die voelen zich daar heel onbehagelijk bij, hoor. Als ze wat kwaads tegen jou zeggen, dan vinden ze het mooiste dat je wat lelijks terugzegt. Dan heb jij ook wat lelijks gezegd. Als je dan wat vriendelijks terugzegt, vinden ze vaak helemaal niet zo leuk. Dat is de betekenis van die, ja. En je moet dus, ik zeg er weer bij, het gaat om de opdracht om dat te doen. En alsjeblieft niet gaan verwachten dat daarmee dus alles goed komt. Ja, dat moeten we uit elkaar halen. Wij hebben de opdracht En God doet daar wat mee. En ik zal het maar eerlijk zeggen, soms heb ik het gevoel dat hij er niks mee doet. Maar ik ga er altijd maar vanuit dat hij het wel doet. Hier, ja, jij wou wat zeggen?
Nou, ik mocht van de week voor Radio Logos in Hengelo iets vertellen over de band tegen het vloeken. En ik denk niet eens dat we er soms bij stilstaan hoeveel kracht woorden hebben.
Ja.
En ook nu met alle debatten op de televisie en als je dat ziet hoe ze elkaar ook dan denk ik van, nou, dat is zo'n duidelijk voorbeeld van woorden die kracht hebben.
U hoort het even over nu ook de debatten op televisie en ik hoop dat ze heel lang op vakantie gaan, die politici, want ik moet er niet aan denken dat je dat tot september moet horen, die vuile was buiten hangen en tegen elkaar aan. En,
ja, maar ja. Wat voor kracht hebben woorden dan al wel niet alleen ja. Bijvoorbeeld politiek gezien? Op,
ja. Ja. En woorden als kop, vodden, tax en zo hebben natuurlijk een enorm...
Ja, die komen dus in de dikke vandalen,
ja.
Hè?
Ja, die komen zelfs in de dikke vandalen, ja, een enorm effect. En dat je dus moet realiseren dat je dus je eigen wel vol kan houden, ik vloek nooit. Maar dat we waarschijnlijk heel wat meer vloeken voor God dan, hè? Als dat we, omdat we dat ene woord uitspreken. En tegelijkertijd...
Hoe vaak vloek je in je gedachten?
Wat zeg je? Hoe vaak vloek je in je gedachten? Nou ja, het is maar goed dat jullie niet weten wat ik soms dacht.
Nou, voor ja. Mij hetzelfde.
Ja, ja. Nou goed, ik had bijvoorbeeld vanochtend na de dienst... Soms komen mensen die komen naar je toe, hè, met na de dienst meteen zo... duiken ze bovenop je. Die persoon die reageerde op iets wat ik zelfs niet eens... Die meende in mijn preek gehoord te hebben dat ik tegen bezuinigingen was. Tegen de bezuinigingen.
Moet u ook al debatteren?
Nee, dat meende die gehoord te hebben en hij was voor de bezuinigingen... ik was voor de bezuinigingen, had hij gehoord. Ik weet het niet eens, want ja, ik had niks gezegd, dus ik weet niet eens waar ik voor of tegen ben. Ja, dus hij meende bij mij gehoord te hebben dat ik voor de bezuinigingen was en hij was tegen. En dan begint hij me toch een debat. Ik ga naar huis en word ik alleen al boos dat ik daar nog op inga, hè. Hoe ik over, wel of niet over bezuinigingen denk. Ik voel me nou toch een klojo dat ik daar nou op inga. Maar... En dan ook zo, en dan wat zo iemand er allemaal uitgooit. En vervolgens, maar voordat ik dacht, wat ben ik een klojo, had ik gedacht, wat is hij een klojo? Snap u? Dat had ik dus eerst gedacht. En vervolgens ga ik dat toch onderweg even aan mijn vrouw uiten, wat een klojo hij is. Hè? Snap u? Snap u? En dan kom ik tot de ontdekking, de klojo was ik, dat ik zo stom was. Want het ging er in de preek niet over. Dus ik had gewoon moeten zeggen, joh, ja, ik ga niet met jou over bezuinigingen discussiëren hier onder het koffiedrinken in de kerk, want ik heb het er helemaal niet over gehad. Laten we het dan hebben over wat de boodschap was.
Nou. De kinderen vergeten nooit meer dat u ooit dat gezegd hebt. Dat predikant.
Ja, ja. Maar goed, ik kwam er dus achter van, ik ben de klojo. Hier had nog iemand die... Oh, ja. Dat is je vierde, vijfde keer al?
Ik heb de tel niet.
Als je de tel al kwijt bent, dan...
Kan het ook zo zijn dat Satan dat aangrijpt om dat ook verder uit te werken? Want ik weet van mijn schoonzus, je werkt in de televisie, in de zending. En daar is het heel gewoon om elkaar te vervloeken. En
ja.
Ook met allerlei ziektes. En dat mensen ook echt daadwerkelijk ja. Die ziekte en dat ongeluk krijgen wat over hun wordt uitgesproken.
Ja. Ik ondertitel het even, omdat misschien niet iedereen het gehoord heeft. Maar dat die vervloekingen ook door Satan aangepakt kunnen worden. Met name in die landen waar ze echt met vervloekingen werken. Waar zelfs baby's in de wieg al vervloekt worden. He, Indonesië en zo, mensen die daar nog vandaan komen, hebben dat ook meegemaakt. En dat Satan dat kan grijpen, ja, nou, daar geloof ik zeker in. Dat Satan daar op een of andere manier in meewerkt. Maar goed, zelfs daar hebben we Satan helemaal niet voor nodig, hè? Dat begrijp u. Als wij gaan roddelen over iemand en iemand klein willen krijgen, dan praten we hem klein. En we praten ook een heleboel mensen kapot.
We hebben een bevrijdingspastoratie nodig.
Ja. Maar ook zeker, zoals God dus in die zegen gaat meewerken. Hè? Want wij kunnen door goed spreken iets, mogelijk iets goeds al bereiken. Maar ja, het is natuurlijk helemaal mooi als God daarin goed gaat spreken. Doet de Satan dat natuurlijk aan de andere kant. Ja. En wij moeten oppassen door dat niet een probleem te zien voor Afrika of Azië of Indonesië, maar dat wij in het gewone roddeltje op een hele keurige manier hetzelfde doen. Ja, die zit er al in. Maar het gaat er maar even om van met dat gewone roddeltje. Wij kunnen dus zo ver naar beneden gaan dat je... Ja, ja. Maar het is dus... Hè, ik heb even het gebruik van dat woord uitgelegd een aantal studies geleden. Hè, van het Hebreeuwse woord mashal. Hè. Dat je dus heel scherp iets zegt. Hè. Als Jezus, het is een mashal. Als Jezus zegt, je kan beter je ogen uitsteken dan dat je... Je kan beter je hand afhakken dan... Ja, dat is niet de bedoeling om dat letterlijk te doen, maar om het er heel erg op scherp te zetten. En zo zet Jacobus dus hier heel scherp, hè, dat dat kleine, kleine tongetje uiteindelijk het vuur van de hel teweeg kan brengen over, en mensen hun leven kapot kan maken, gemeentes kapot kan maken. Ja? Ja.
Daar geldt daar niet voor.
De moslims die hebben niks met het begrip mashal te maken. Want het is een Joods begrip en Joden haten ze. Dus die hebben daar niks mee van doen. De Koran is dus ook echt een totaal ander boek dan de Bijbel. Maar, voor zover ik iets heb moeten leren van de Koran, lezen ze hem echt anders... Als dat een heleboel dingen bedoeld zijn. Dat al die zich beroepen op dat geweld en zo, moet je wel op een bepaalde manier de Bijbel lezen. Zoals ook christenen op een bepaalde manier de Bijbel lezend negers tot slaven konden maken. Vanuit de Bijbel. Ja? En dan ben je dus ook op een hele vreemde manier. En laat ik maar niet praten hoe wij aan onze welvaart hier gekomen zijn als christenen. Ja, daarvoor werden bepaalde teksten wel ongelooflijk uit zijn verband gerukt of onrecht aangedaan. Maar een van de ergste dingen is natuurlijk dat Nederland heel veel geld heeft verdiend aan de slavenhandel. Hè? Dat er zoveel negers in Amerika zitten en in Suriname en zo. Die hebben wij daar allemaal heen gebracht en dat is schandalig. En daar hadden we ook nog christelijke teksten bij en het werd afgedekt door de kerk. Dus wij doen hetzelfde als die moslims, ja. Het is... 8 uur. Ik weet niet of er nog een dringende vraag of opmerking is. Goed, ik hoop dat u wilt nadenken over de zin. Heb ik vurig gesproken of gesproken met vuur? Daarmee dat zinnetje zou ik het willen samenvatten. En nu is er nog een lied. Je hebt hem open gedaan hierbij. Ik weet niet of je daar een...
Ik heb een andere persoon ondertussen.
Oh, dat is maar goed dat ik dan niks zeg.